De eerste schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het Oude Testament, het eerste boek van Samuel, het 25e hoofdstuk, en we lezen daar van de versen 1 tot en met 13. Ik noem u als onze eerste schriftlezing 1 Samuel 25. Daar luidt het woord van onze God als volgt. Samuel stierf en heel Israël kwam bijeen en zij bedreven rouw over hem en begroeven hem bij zijn huis in Rama. David stond op en trok naar de woestijn Paran. Nu was er in Maon een man die in Karmel zijn bedrijf had. Die man was zeer aanzienlijk. Hij had 3000 schapen en 1000 geiten. Hij was bij het scheren van zijn schapen in Karmel. De naam van de man was Nabal. En de naam van zijn vrouw was Abigaël. De vrouw was goed van verstand en mooi van gestalte, maar de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was een nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat Nabal zijn schapen aan het scheren was, stuurde David er 10 knechten heen. David zei tegen de knechten, ga naar Karmel, en als jullie bij Nabal komen, moeten jullie hem in mijn naam naar zijn welstand vragen. Dit moeten jullie zeggen tegen die man die in voorspoed leeft. Vrede voor u, vrede voor uw huis en vrede voor alles wat u hebt. Welnu, ik heb gehoord dat er schaapscheerders bij u zijn. Nu dan, de herders die u hebt zijn bij ons geweest. Wij hebben hen niet lastig gevallen en zij hebben al de dagen die zij in Karmel geweest zijn ook niets gemist. Vraag het uw knechten en ze zullen het u vertellen. Laat deze knechten daarom genade vinden in uw ogen, want wij zijn gekomen op een goede dag. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand zal vinden. De knechten van David kwamen en spraken namens David overeenkomstig al die woorden tot Nabal. Toen zij zwegen, antwoordde Nabal de dienaren van David, wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Er zijn vandaag de dag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn heer vandaan. Zou ik dan mijn brood, mijn water en mijn vlees nemen, dat ik voor mijn schaapscheerders geslacht heb? En zou ik het aan mannen geven van wie ik niet weet waar zij vandaan komen? Toen keerden de knechten van David om en gingen de weg terug. Zij kwamen bij David en vertelden hem overeenkomstig al deze woorden. David zei tegen zijn mannen, laat ieder zijn zwaard aangorden. Toen gordde ieder zijn zwaard aan en ook David gordde zijn zwaard aan. Ongeveer 400 man trok achter David aan en 200 bleven er bij de bagage. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing kunt u vinden in het boek van de Psalmen, de 14e psalm, die we in het geheel met elkaar lezen. En in Psalm 14 komt het woord van onze God als volgt tot ons. Een psalm van David voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de Heere niet aan. Daar worden zij door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendigen, maar de Heere is zijn toevlucht. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwam. Wanneer de Heere de gevangenen van zijn volk laat terugkeren, dan zal Jacob zich verheugen. Israël zal verblijd zijn. Tot zover de beide schriftlezingen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging van deze morgen kunt u vinden in Psalm 14. Het uitgangspunt voor de preek is 1b. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En ondertussen zal in de preek ook de rest van deze psalm wel wat aan de orde komen. We schrijven boven de preek als thema atheïsme in de praktijk. Atheïsme in de praktijk. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats in de ban van het atheïsme. En in de tweede plaats de verlossing van het atheïsme. Dus atheïsme in de praktijk, twee gedachten. Allereerst in de ban van het atheïsme. En in de tweede plaats de verlossing van het atheïsme. In de eerste plaats dus in de ban van het atheïsme. Gemeente, wij hebben met elkaar 1 Samuel 25 gelezen. En in 1 Samuel 25 lezen wij een geschiedenis uit het leven van David, waarin David een verzoek doet aan Nabal. En Nabal, dat was een rijke boer in die tijd. Hij had heel wat vee. En de herders van Nabal die zijn blijkbaar in de buurt van David geweest. David en zijn manschappen. En ondanks dat David niet bepaald een stelletje lieverds om zich heen heeft verzameld. Al degenen die een schuldeiser had, die heeft zich daar rond David verzameld. Is het die herders niets overkomen. Ze hebben die herders keurig behandeld. Er heeft hen aan niets ontbroken. Er is niets gestolen. En Nabal die kan dat zo navragen bij zijn knechten. En nu hoopt David eigenlijk dat Nabal hem daarom, omdat hij zijn knechten goed behandeld heeft, dat Nabal hem daarom goedgezind is. En op een beste dag van het jaar, het schaapscheerdersfeest, vraagt David eigenlijk om iets, om in leven te blijven. Geef toch uw knechten en uw zoon David hetgeen dat uw hand vinden zal. En als je dat leest en je wat tot je door laat dringen hoe David zich opstelt ten opzichte van Nabal, dan moet je zeggen dat David met een grootst mogelijke nederigheid tot Nabal komt. Maar wat is de reactie van Nabal? Wie is David? Wie is de zoon van Isaï? Alsof Nabal dat niet wist. Enkele hoofdstukken eerder kun je lezen in het boek Samuel dat David al zo'n grote naam heeft gemaakt met zijn manschappen, dat hij zelfs bij Gad genoemd wordt door de knechten van de koning van Gad. Is dit niet David, de koning van Israël? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Terwijl Saul nog aan de macht is, zeggen de Filistijnen, maar de eigenlijke machthebber, dat is David. Die heeft het daar eigenlijk voor het zeggen. Nou, als de Filistijnen dan al wisten wie David was, zou Nabal, de buurman van David, dat dan niet weten? Maar Nabal die reageert afwijzend. En hij weigert iets aan David te geven. Ik heb met David, die scheurmaker, niets te maken. Waarom begin ik met deze geschiedenis? Nou, omdat de naam van Nabal in Psalm 14 voorkomt. Ja, u kunt dat in de Nederlandse vertalingen niet terugzien. Maar het Hebreeuwse woord voor dwaas is Nabal. Nabal. En Abigail, de vrouw van Nabal, die zegt dat ook verderop in 1 Samuel 25. Zoals zijn naam is, zo is hij. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. Je zou kunnen zeggen, Nabal is een man die zijn naam eer aan doet. Niet op zo'n mooie manier, maar hij doet zijn naam wel eer aan. Hij is een dwaas en hij doet dwaas. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En die geschiedenis van Nabal, die laat dan wel zien, allereerst, dat een dwaas iemand, zoals Psalm 14 daarover spreekt, dat helemaal geen dom persoon hoeft te zijn. Want Nabal, ik ga er maar zo van uit, als je zo'n groot bedrijf hebt opgebouwd, dan heb je goed stel hersenen. Dan heb je aardig geboerd.
Dat vergt wat denkkracht. Op slimme wijze heeft hij zijn bedrijf opgebouwd. En ook vandaag de dag, als je kijkt naar atheïsten, hè? Richard Dawkins bijvoorbeeld, een hele bekende atheïst. Herman Philipsen hier in Nederland. Dat zijn beslist geen domme mensen. Dat zijn mensen met een goed stel hersenen. Dat zijn vaak professoren. Mensen die hun sporen hebben verdiend in de wetenschap. Om dwaas te zijn, dat wil niet zeggen dat je dom bent. Nee, dwaasheid, dat is iets anders. Dwaasheid in de Bijbel, als dat in de Bijbel wordt gebruikt, en je komt het heel wat keren tegen, in het bijzonder wel in het boek Spreuken. Dwaasheid is in de Bijbel een levensprincipe. Leven volgens een bepaalde regel. En dat laat die geschiedenis van Nabal ook wel heel mooi zien. Want wat zei Nabal? Wie is David en wie is de zoon van Isaï? En we zagen al dat hij dat echt wel had moeten weten. Maar hij weigert om David te kennen. Als het ware, hij zwijgt David dood. En omdat hij David dood zwijgt, wil hij niets met David te maken hebben, wil hij niet voor David zorgen, wil hij niets aan David geven. Hij is niet van plan om op enkele manier rekening te houden met David. En volgens dat principe leeft de dwaas in Psalm 14 ook. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat wil niet zeggen dat hij een atheïst is. Een theoretisch atheïst zoals we die vandaag de dag kennen. Een man die door allerlei filosofische argumenten tot de conclusie is gekomen dat het waarschijnlijker is dat God niet bestaat dan dat hij wel bestaat. Nee, de dwaas, dat is iemand die zich niets van God aan wil trekken. Die geen rekening wil houden met het bestaan van God. Calvijn die zegt heel mooi bij deze psalm in zijn commentaar. Een dwaas is iemand die God in gedachten opsluit in de hemel. De hemel, prima dat God daar woont. Mag die blijven. Als ik de aarde maar heb. Als ik hier mijn gang maar kan gaan. Dat is een dwaas. En ja, als je zo leeft, dan wordt dat ook zichtbaar in het dagelijkse leven. Dat wordt zichtbaar in je gedrag. In vers 1, direct na onze tekstwoorden. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die God goed doet. En dan in vers 3 opnieuw. Ze zijn allen afgedwaald, tezamen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Met andere woorden, een dwaas, dat is dwaas leven, dat is leven alsof God niet bestaat. Dat is een leven waarin je eigen gang gaat. Waarin je eigen haan koning kraait. Gewoon doen waar je zelf zin in hebt. En het resultaat? Daar is deze psalm ook wel helder over. Eén grote puinhoop. Dat is dat de uitwerking van dat gedrag van dwaasheid. Als je geen rekening houdt met God, geen rekening houdt met de wetten van God. En ik kan het wel illustreren met een voorbeeld. Stel je voor, kinderen, dat er in Nederland geen wet zou zijn die je verbiedt om een ander te vermoorden, om het ander het leven te benemen. Dat zou toch een vreselijke puinhoop in Nederland worden. Natuurlijk, we zitten hier gezellig met elkaar samen. Dus wij zullen elkaar denk ik niet direct uitmoorden. Maar iedereen voelt wel aan dat als die wet er niet zou zijn, dat het stervenspercentage toch een heel stuk hoger zou liggen. We hebben wel eens zoiets van, ik kan maar iemand achter het behang plakken. Nou, dan vermoord je iemand nog niet. Maar er is toch iets in ons dat soms de herinnering aan die wet, ik mag niet doodslaan, ik mag niet iemand vermoorden, wat ons tegenhoudt om geen dingen te doen die we misschien anders wel hadden gedaan. Die wet die beteugelt ons nog een beetje. Maar een dwaas die laat zich niet beteugelen door welke wet dan ook. Die staat boven de wet. Die rekent met geen God en die is aan geen God, denkt hij tenminste, verantwoording schuldig. Hij doet waar hij zelf zin in heeft. Een dwaas zou je kunnen, misschien wel het beste kunnen typeren met die leus uit de Franse revolutie. Ni Dieu et ni maître. Geen God en geen meester. En nu wijst de dichter van deze psalm, David, die wijst ons erop wie daar het meest onder lijden onder dat gedrag. Onder het gedrag van die dwaas. Kijk er maar mee in vers 4. Hebben zij dan geen kennis allen die onrecht bedrijven, die mijn volk opeet alsof zij brood aten? En ik kan u vertellen dat zowel de Statenvertaling als de herziene Statenvertaling het nog netjes hebben vertaald. Ik kwam een vertaling tegen die mijn volk opvreten alsof zij brood vraten. Mijn volk. Dat leidt onder dat gedrag van die dwazen. En dan gaat het hier natuurlijk, dat voelt u wel aan, het Oude Testament, dat gaat allereerst over dat volk Israël. En je ziet het vandaag de dag in de praktijk nog steeds. Die omliggende Arabische landen, ze willen geen rekening houden met God. Ja, ze rekenen wel met Allah, maar ze rekenen niet met de God van Israël. Die kan niet bestaan, die bestaat niet, die leeft niet. En daarom zijn alle pijlen gericht op dat volk. En als je die woorden, mijn volk, wat breder trekt en daar de kerk ook bij betrekt, zie je dat dan ook niet in de dagelijkse praktijk van de vervolgde kerk? Om maar een land te noemen, hè, Noord-Korea. In Noord-Korea mag je niet zeggen dat God bestaat. Of dat je aan God verantwoording schuldig bent. Dat je meer verantwoording aan God schuldig bent dan aan de leider Kim Jong-un. En dat is de reden dat daar de christenen zo vervolgd worden. Waarom de christenen daar moeten lijden in kampen en zo. Als ze worden opgegeten alsof ze brood zijn. En u zou de rapporten eens moeten lezen. Misschien kunt u het beter niet doen. De gruwelijkheden die zij moeten doorstaan. Dan snap je dat beeld, het opvreten van brood. Nou moeten we er wel voor waken vanmorgen om die praktische atheïsten, want dat zijn het. Die atheïsten in de praktijk, niet in theorie. Om die niet te ver te zoeken. Daar waarschuwt deze psalm ons ook wel voor. Vers 2. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zoekt. Het oordeel wat hier nu klinkt, vanmorgen ook hier in Kralingse Veer, is niet het oordeel van mij, is niet het oordeel van een kerkraad, maar het is het oordeel van God. Wat komt er uit dat onderzoek? Als God neerdaalt uit de hemel en gaat zoeken of er iemand is die God goed doet, iemand is die God zoekt. Er is niemand die goed doet. En om niet te denken, misschien is er iemand vergeten, zelfs niet één. Willem Claus had dat in dat opzicht heel goed gezien toen hij dat gedicht schreef. Hij zal het helemaal niet zo christelijk bedoeld hebben, maar hij tekent het hart van een mens wel heel typerend. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten en zit in het binnenst van mijn ziel ten troon over mij al, mij en het al naar rijksgeboom van eigen strijd en zegen uit eigen kracht. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Niemand boven mij, niemand heeft zeggenschap over mij. En dat praktische atheïsme, dat is er al vanaf De zondeval in het paradijs, Eva, ze werd verleid door de slang die tegen haar zei, maar je zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Dat leek Eva eigenlijk wel heel aantrekkelijk, waarom zou er iemand boven haar moeten zijn? Wat is er nou aantrekkelijker dan jezelf tot een God zijn? En het is niet voor niets dat juist Paulus in Romeinen 3 dan ook deze psalmwoorden aanhaalt om het portret te tekenen van mensen, van Joden en van heidenen. Dit is wie wij zijn. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Dit praktisch atheïsme, dat leeft in ons aller hart. Nee, natuurlijk. Dat begrijp ik wel dat u dat denkt. Ik zeg niet dat God niet bestaat. Ik ga ervan uit, zoals u hier zit, dat u niet aan het bestaan van God twijfelt. En dat u zegt, ja, God bestaat natuurlijk. Maar de dwaas die deed dat ook niet hardop. Die sprak het niet uit. Maar de dwaas zegt in zijn hart, hij zegt het in van binnen. En wat er van binnen gezegd wordt, dat komt er naar buiten toe uit. Dat blijkt in de praktijk van zijn leven. En er zijn ook binnen de kerk zoveel mensen die op deze wijze leven. Praktische atheïsten. Leven alsof God niet bestaat. Ja, natuurlijk, we gaan keurig naar de kerk en we zeggen onze gebeden op en we lezen uit de Bijbel en al die dingen meer. Met onze mond belijden we wel dat God bestaat, maar door de week strekken we ons niets van die God aan. Op het werk sjoemelen we met de uren van de baas. Op school zijn we er niet vies van om eens een keer af te kijken of de spiekbriefje te maken. En als de belastingformulieren ingevuld moeten worden, ach, het is de overheid maar, dan kijk je niet zo nauw. En ik zal de voorbeelden verder maar achterwege laten. U kunt dat zelf denk ik wel invullen. Waarin dat praktische atheïsme dan naar voren komt. Hoe ik omga met mijn naaste, hoe ik omga met God. Spurgeon die zei eens, gewone kerkmensen, hebben de hemel op het puntje van hun tong. Maar ze hebben de aarde aan de toppen van hun vingers. Het lijkt me een rake typering. En daar leidt de kerk van Jezus Christus onder. Je kunt dat zien horen aan hoe er in onze maatschappij gesproken wordt over de kerk. Over kerkmensen wordt gesproken. Stelletjes schijnheilig. Met vrome woorden menen ze een ander iets uit te moeten leggen en menen ze een ander iets op te moeten leggen, maar ondertussen misbruiken ze hun eigen kinderen. Ze zeggen wel een God van liefde te dienen. Maar kijk eens hoe liefdeloos dat ze zijn naar ons en kijk eens hoe liefdeloos dat ze onderling zijn. Zulke verwijten kun je zo op een willekeurig forum op het internet tegenkomen. En ik zie dat dan op Twitter wel eens voorbij komen. En dan denk ik, nou ja, kom op. Het ligt allemaal nog wel iets genuanceerder. Maar aan de andere kant, ze hebben wel een punt. Je zou je toch soms ook schamen voor de kerk. Voor kerkmens. De kerk die leidt eronder, gemeente. De naam van God leidt eronder. En de naam van Jezus Christus leidt eronder. Kijk, dat de wereld dwaas handelt en dwaas doet. Ja, dat kun je de wereld eigenlijk niet kwalijk nemen. Maar dat de kerk dwaas doet. Dat u
jij en ik dwaas doen. Dat is ons wel kwalijk te nemen. Dit praktisch atheïsme, dit leven alsof God niet bestaat. En niet voor niets gemeente heb ik de eerste gedachte genoemd in de ban van het atheïsme. Want het is werkelijk iets wat ons van huis uit bezet houdt en waar we ons eigenlijk ook prima thuis bij voelen. En we voelen ons er zo bij thuis dat we ons er ook niet aan kunnen ontworstelen. Misschien heb je dat wel eens geprobeerd, dat je dacht van nou, komende week dan ga ik leven zoals God het voor mij vraagt. Ga ik hem dienen, ga ik op hem vertrouwen. Ga ik leven in het besef dat God mij overal ziet. Maar het lukt je niet eens. Het breekt je bij de handen af. Werkelijk een hopeloze toestand als je naar jezelf kijkt. En toch, ondanks dat dit portret van ons mensen geschilderd wordt, van dat praktische atheïsme, toch heeft David in deze psalm ook hoop. Dat zien we in onze tweede gedachte. De verlossing van het atheïsme. David, hij vat dat praktische atheïsme aan het slot van vers 4 heel krachtig samen. Die dwazen, zegt hij, ze roepen God niet aan. En dat wil zeggen, ze vertrouwen niet op hem, ze geven hun leven niet over aan hem en ze verwachten het niet van hem. Maar als je deze psalm leest, dan zou je op het eerste gezicht kunnen denken dat David nou ook niet bepaald heel veel verwachting heeft. Waar verwacht David het eigenlijk van? Als je kijkt naar het begin van vers 7, dat klinkt helemaal niet zo verheven. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Sion. Jeruzalem. Verwacht David het nu werkelijk van een stad? Wat voor een stad dan nog? Kijk, het was een ommuurde stad en het was denk ik wel een sterke stad. Maar het was nou ook weer geen wereldstad. Moet je het daar dan van verwachten? Of moet je het dan verwachten van die koning die in die stad woont? Gaat het dan hier, verwacht David het dan hier toch van zichzelf, van hem en van zijn legers? Als we de Hebreeuwse tekst erbij pakken, dan zouden we zien dat er letterlijk in het Hebreeuws nog wat anders staat. De HSV die geeft dat in een voetnoot gelukkig ook weer. Dat Israëls verlossing uit Sion kwam letterlijk. Wie zal geven uit Sion de verlossing? Kijk, dat is nog iets anders, hè? Dat is het niet verwachten van een stad, maar dat is verwachten dat er uit die stad iets komt. David, hij verwacht het niet van muren, hij verwacht het niet van mensen. Maar hij verzucht het, wie zal uit Sion de verlossing komen? Woont er iemand in Sion die deze dwaas te baas kan? En het antwoord is ja. Waarom? Denk ik maar even aan Psalm 132. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Sion, dat is de woonplaats van God. Daar troonde God boven het verzoendeksel. Daar wilde de Heere wonen te midden van zijn volk. En hij alleen kan die dwaas aan. De verlossing kan alleen van zijn kant komen. Hij alleen kan de redding bewerkstelligen. Niemand anders is daartoe in staat. Maar wat nou bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dat is de verwachting die David mag hebben in deze psalm. Want dan wordt het tweede deel van vers 7 een antwoord op die vraag in het eerste deel. Wie zal uit Sion de verlossing geven? Als de Heere de gevangenen van zijn volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen, Israël zal verblijd zijn. Gods ingrijpen, dat verandert de zaak. Kijk, nu zucht dat volk nog onder het geweld van de dwaas.
En David zucht eronder. En nu staat ze het huilen nader dan het lachen. Maar als God gaat ingrijpen, als God komt, hij zal niet zwijgen. Dan zal alles veranderen. En dan zal er in plaats van tranen, zal er weer vreugde, dan zal er weer blijdschap zijn. Een mooie illustratie daarvan in de Bijbel vind je in 2 Kronieken 32. Dat is een geschiedenis die je naadloos zou kunnen toepassen op deze psalm. In 2 Kronieken 32 wordt de geschiedenis van koning Hiskia verteld. Hiskia zit op de troon en dan komen er boodschappers van een dwaas, van Sanherib, de koning van Assyrië. En Sanherib die laat het aan Hiskia boodschappen. Vertrouw nou maar niet op die grote muren van je. En vertrouw het wel helemaal maar niet van die God van jullie. Want die God van jullie die kan niet op tegen mij. Sanherib die zegt, die God van jullie die woont in de hemel en daar blijft hij. Hij heeft niks met jullie te maken en hij zal jullie niet redden. Maar wat doet Hiskia dan? Samen met de profeet Jesaja buigt hij zijn knieën en hij roept naar de hemel. Hij verwacht de verlossing uit Sion. En wat gebeurt er dan? De Heere die stuurt een engel, die alle strijdbare helden van dat Assyrische leger doodt. Sanherib slaat op de vlucht. Met de staart tussen de benen trekt hij zich terug. En als hij dan thuis komt en zijn godsdienstige plichten doet en neerknielt in zo'n afgodstempel, dan zijn het zijn eigen kinderen die hem doden. Wat een vreugde moet dat zijn geweest, daar in Jeruzalem. De angst gekend, de dood als het ware in de ogen gekeken. Maar de Heer heeft ingegrepen. Hij heeft de zaak veranderd. En hij heeft Hiskia aan de inwoners van Jeruzalem uit de hand van Sanherib verlost. Hiskia verwacht het van Gods ingrijpen. En David verwacht het in deze psalm van Gods ingrijpen. Gemeente, dan blikt David nog vooruit in deze psalm. Het is voor hem nog een verzuchting. Maar hoe heerlijk is deze verzuchting van David werkelijkheid geworden in Jezus Christus. Er is uit Sion verlossing gekomen. Door middel van zijn eigen zoon heeft God ingegrepen in deze wereld. Het is hier misschien op Hemelvaartsdag ook wel gezongen. Psalm 68. Gij voert een hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heere, gij zaagt uw strijd bekroren. Omdat Jezus Christus daar gehangen heeft aan het kruis van Golgotha. Daarom is de gevangenis gebroken en daarom kunnen de gevangenen terugkeren. En ieder die in hem gelooft. Dat mag vanmorgen hier als een troost worden verkondigd als je zo zucht onder dat gedrag van die dwaas. Als je misschien wel eens verzucht, zal het ooit goed komen. Wij mensen, wij kunnen zo moedeloos worden. Als je nou ziet op de Heer Jezus Christus, dan mag je juichen en dan mag je verblijd zijn. Deze woorden uit Psalm 14, ze zijn werkelijkheid geworden in Jezus Christus. Hij is de verlossing, hij is de verlosser zelf. En hij heeft het zelf gezegd, in de wereld zult u verdrukking lijden, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Daar mag je bij leven, als je zucht onder dat dwaze gedrag. Jezus Christus, hij heeft deze dwaze wereld overwonnen. Straks zal die dag aanbreken, waar we in het gebed om gebeden hebben. Die dag van Jezus wederkomst, als alle dwaasheid van deze wereld zal worden weggedaan. Als de dwaasheid zal worden uitgeroeid. Wat een vrede zal dat zijn. Wat een rust. Als je niet meer hoeft te lijden onder dat praktische atheïsme van anderen. En als je niet meer hoeft te lijden onder dat praktische atheïsme van je eigen hart. Gemeente, dat is niet alleen toekomstmuziek. Het is niet alleen iets waar je op mag hopen, waar je het voor mag verwachten voor de toekomst. Het is ook een troost voor vandaag. Want wat kunnen die dwazen die op de hielen zitten en misschien wel het meest die dwaas die van binnen zit. Die dwaas uit de afgrond, die niet rekent met God, die met God geen rekening wil houden. Dat stemmetje dat van binnen zegt, waar is nu die God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde? Waar is nou die God? Houd er maar mee op. En je zou het nog bijna doen ook. En dat opeens, als het ware door een onzichtbare hand, je hoofd omhoog getrokken wordt. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Hoop op God. Verwacht het van Sion, verwacht het van Jezus Christus. En dat dan opeens alles anders wordt. Dat God weer in je leven ingrijpt. Dat hij komt. Niet zwijgt. En dat dat stemmetje verjaagd wordt. Dat dat stemmetje zijn mond moet gaan houden. De duivel is machtig, die grote dwaas. Hij is ontzettend machtig. Laten we het niet onderschatten. Maar voor één ding is hij bang. Weet je waar de duivel bang voor is? De duivel is bang voor het kruis van Golgotha. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonkerend oog. Als dat kruis opgeheven wordt, slaat de duivel op de vlucht. Verwacht het uit Sion. Dan wordt waar wat er in vers 5 staat. Daar worden zij door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. De dwazen, ze worden door angst bevangen, want God helpt, God redt. En Calvijn die tekent bij deze tekst dan aan dat ondanks dat God ons voor een lange tijd kan laten wegkwijnen, dat kan gebeuren in het geestelijk leven. Maar dat juist deze woorden ons niet vermoeid moeten doen laten worden. Deze woorden, de omstandigheden, die moeten ons niet de moed laten verliezen. Maar, zegt Calvijn, wij moeten altijd roemen in hem. Altijd maar spreken over dat kruis. Altijd maar spreken over die redding van God. Dat wat bij de mensen nu onmogelijk is, dat mogelijk is bij God. En zegt Calvijn er dan direct achteraan, de meest krachtdadige vertroosting in onze zorgen vinden we dan in de oefening van het gebed. Dat is wat David doet, hè. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. De handen te vouwen. Heere, helpt u mij. Red u mij. Ontfermt u zich over mij. Dat is de troost voor wie dat kruis heeft leren lief krijgen. Maar wat als je nou vanmorgen nog in de band bent van dat atheïsme? In de band bent van die dwaasheid en dat je erachter komt dat je jezelf er niet van los kunt breken. Dat kan, hè? Als je zo in de kerk zit. Eén ding, probeer het dan niet zelf op te lossen. Probeer jezelf er niet van te bevrijden. Maar verwacht het net als David uit Sion. Verwacht het van God en van hem alleen. Want deze God van Israël, hij wil te maken hebben met dwaze mensen. Hij wil te maken hebben met mensen die hem in de hemel opsluiten en hier zelf op de aarde willen leven. Terwijl er niemand is die naar God zoekt, zoekt God naar mensen. Hij zoekt u vanmorgen. En hij zoekt jou vanmorgen. Daarom liet hij je vanmorgen hier komen. Hij zoekt je. Om je te verlossen van dat leven alsof God niet bestaat. Dat is de rijkdom van het kruis. En dat is de rijkdom van de opstanding van Jezus Christus. Dat is de overwinning op de dwaasheid. En hij laat ons dat evangelie ook vanmorgen opnieuw verkondigen. Als Paulus deze psalm aanhaalt in Romeinen 3, dan is dat niet om maar een portret van een mens te schilderen en zo van, dat is het nou en zoek het nou zelf maar uit. Je bent een dwaas en kijk maar wat je ermee doet. Nee, God confronteert ons met die harde waarheid dat wij dwazen zijn in onszelf, dat wij geneigd zijn om God in de hemel op te sluiten. Dat wij onze verlossing uit Sion zouden leren verwachten. Dat wij het zouden verwachten van dat ingrijpen van Jezus Christus en van Hem alleen. Die woorden die de Heer spreekt tegen dat volk Israël als ze staan voor de Schelfzee, hè, die gelden vandaag de dag nog steeds. De Heer zal voor u strijden en u zult stil zijn. God redt. Hij alleen. En als we die woorden ter harte leren nemen, als wij dat gaan verwachten uit Sion, dan zullen wij wonderen in ons leven ervaren die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden. Want dan gaat God ons van onze dwaasheid verlossen. En breekt Hij met zijn wijsheid, die wijsheid van het kruis, door. In onze dwaasheid. O gemeente, laten wij vandaag, vanmorgen, onze dwaasheid onder ogen zien. En dan hoef je helemaal niet naar een ander te kijken. Kijk maar zelf eens in die spiegel van deze psalm. En laat je lezen door deze psalm. Laten we maar dicht bij onszelf blijven. Die praktische atheïst, die leeft in ons aller hart. Maar juist als je dat vanmorgen gaat zien, dat je God opsluit in de hemel en wilt leven alsof God niet bestaat, dan ga dan niet bij de pakken neerzitten. Laten we niet wanhopen vanmorgen, maar laten wij net als David hoop houden. Hoop, niet van onszelf, maar hoop van God. Laat ons het verwachten van Jezus Christus, die uit Sion verlossing heeft gebracht. Laat ons verwachting hebben van zijn machtig offer, van zijn machtig verlossingswerk. En wie het daarvan vanmorgen verwacht, die komt nooit beschaamd uit. Amen.